Geweldig. Mag ik u uitnodigen om te gaan staan? Dan willen we met elkaar een openingslied gaan zingen. Het is de zondag van de Leidende Kerk, maar ook de eerste zondag na Pinksteren. We willen toch met een heel vreugdevol lied beginnen. Vreugde, vreugde, louter vreugde uit Johan de Heer 287 en daarvan het eerste, tweede en het vierde couplet. Na de belofte is de Heer Jezus hier vanavond ook in ons midden en willen wij ons samen zijn plaatsen onder zijn zegen en onder zijn leiding. En spreken wij uit, onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die de maker is van ons persoonlijke leven. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Ook van mijn kant allemaal een bijzonder hartelijk welkom. Fijn dat u zo gekomen bent op de zondagavond. Ik breng u de hartelijke groeten over van de Baptistengemeente in Hengelo. Uw eigen voorganger is daar vanavond aanwezig, ik hier. Het is een ruilavond deze zondag. Ik heb begrepen dat u ook vandaag al stil hebt gestaan bij de zondag voor de Leidende Kerk. Ja, we hebben dat in Hengelo ook gedaan. We hadden de bekende Braziliaanse spreker Guus Brinksken in ons midden. En het was een gezegende en lange dienst die we vanmorgen met elkaar hebben mogen beleven. Maar geweldig hoe de Heer door die broeder heen spreekt en wat een werk hij voor de Heer heeft mogen doen. Hoe hij op hoge leeftijd nog zo voor de Heer Jezus in het leven staat. Dat was bijzonder. Ja. Voor vanavond, als thema voor deze dienst, heb ik boven de dienst geschreven: als je een geopende deur wilt. En straks gaan we naar dat kleine briefje dat in het boek Openbaringen staat neergeschreven. Het briefje dat gericht is aan de gemeente Philadelphia, ergens in Turkije. Waarin de Heer Jezus zegt: ik heb jullie een geopende deur gegeven, want gij hebt kleine kracht. En daar willen we vanavond bij stilstaan. Dat God alleen maar machtig door ons heen kan werken als wij zwak zijn. En er is altijd de tendens na Pinksteren om te zeggen van halleluja en alles is mooi en alles is goed. Terwijl ik er zo van overtuigd ben dat het werk van de Heilige Geest, en ik zeg het maar even heel zwart-wit, is eerst ons maar eens afbreken. En dat wij werkelijk van de troon van ons leven komen. Dat we mensen worden zoals in de zaligsprekingen staat die treuren. Die zeggen God, ik honger naar die gerechtigheid. Ik honger naar meer van u in mijn leven. En dan kan die hemelse blijdschap in ons leven gaan komen. Dan kan God ook geopende deuren gaan geven. En wat dat betekent, daar willen we straks met elkaar bij gaan stilstaan. Het eerste gedeelte dat we met elkaar gaan lezen komt uit Johannes hoofdstuk 15. En als u de Bijbel hebt meegebracht, en ik heb gemerkt hier in het oosten dat dat echt ook de gewoonte is om met elkaar ook mee te lezen vanuit Gods woord, een goede gewoonte. Dan lezen we eerst met elkaar een stukje uit Johannes hoofdstuk 15, de versen 5 tot en met 8. En dat is eigenlijk een gedeelte, ja, wat u een paar keer per jaar zeker moet lezen. Wat u misschien wel uit uw hoofd kent. Het is een prachtig gedeelte. Over de wijnstok, vanaf vers 5 tot en met vers 8. Ik ben de wijnstok. En gij zijt de ranken. En wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. En dan volgt er iets en dat moet u echt onderstrepen. Want zonder mij kunt gij niets doen. Want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Maar indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. En hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Tot zover. Zullen we met elkaar bidden om een zegen in deze dienst? Vader in de hemel, Heer, dit is de eerste zondag na Pinksteren. En op vele plaatsen vandaag staan we stil, Heer, bij de leidende kerk. Maar uw kerk is altijd een leidende kerk geweest. Wij worden door de wereld gerekend als slachtschapen. Maar in dat alles zijn we meer dan overwinnaars. Want u hebt ons lief gehad. Maar vandaag, Heer, willen we ook in het bijzonder stilstaan op die plekken waar de vervolging zich vooral afspeelt aan de buitenkant. Als je daar de Heer Jezus wil volgen, dan dreigt de gevangenschap. Dan dreigt het dat je je broodwinning kwijtraakt. En op sommige plaatsen zul je het navolgen van Jezus zelfs met je leven moeten bekopen. En wij voelen ons met hart en ziel verbonden met onze broers en zussen in die landen die het op dat punt zo moeilijk hebben. Maar ook juist vaak zo ervaren die belofte van u, ik ben met je, tot aan de voleinding der wereld. En Vader, wij hebben hier ook in Enschede en in Hengelo onze eigen strijd te voeren. Er zijn zoveel alternatieven die trekken aan ons hart, waardoor we voortdurend het gevaar lopen dat ons hart verdeeld is. En altijd weer het gevaar dat er afgoden in ons leven binnensluipen. En u wilt een ongedeeld hart. Uw verlangen is dat wij de troon van ons leven volkomen in uw handen leggen. Heren, als wij als gemeente, hier in Enschede en wij in Hengelo, ook in ons persoonlijk leven en naar verlangen dat u geopende deuren geeft, dan is dit juist wat u tegen ons zegt. Blijf in mij, zoals ik in jullie. Want zonder mij kunt gij niets doen. En wil u vragen, Vader, dat we zo ook vanavond met een ontvankelijk hart hier zijn. Het is uw verlangen om ons ook vanavond te zegenen. Een volle zegen te geven uit uw heiligdom. Maar soms is er nauwelijks plek in ons hart, in ons verstand om dat te ontvangen. En willen we u simpelweg vragen, Heer Jezus, maak ons dan maar leeg. Help ons om met een ongedeeld hart u te eren, u te volgen en van u te getuigen. Heer, want daarmee eren wij uw Vader door veel vrucht te dragen. En we bidden, Vader, dat u maar veel geopende deuren zult geven. In Jezus' naam. Amen. Amen. We willen met elkaar kort gaan luisteren naar onze muzikanten. En terwijl we dat doen, zullen beide collecten gaan plaatsvinden. Ik kijk even naar de opperhoofden hier. Ik denk dat er twee collectes in... Dat gaat nu plaatsvinden, hè? Ja, alles in één keer. Ja, u mag al uw geld in één keer nu kwijt. Terwijl wij gaan luisteren naar onze muzikanten. Nou, u mag nog even blijven staan, als het nog gaat hoor. Als het niet lukt, dan mag u gaan zitten. Maar we gaan, ik dacht dat we ze achter elkaar zouden zingen, maar we gaan nog met elkaar zingen. U die mij geschapen hebt. U die mij geschapen hebt. Voordat we met elkaar naar de centrale schriftlezing gaan en de prediking, willen we nog één lied met elkaar zingen. Hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon. En daar mogen we stil worden en horen wat de Heer tot ons wil zeggen deze avond. Hier in uw heiligdom.
Thank you.
Zullen we met elkaar bidden dat God zelf zijn woord voor ons wil openen? Vader in de hemel, wat is het een voorrecht dat wij op dit moment voor uw troon van genade mogen verschijnen. Heer Jezus, u hebt zelf het voorhangsel van boven naar beneden weg laten halen. En daarmee wilde u ons duidelijk maken, kom maar, wees blij en verheugd. En treed maar binnen in het heiligdom. Treed binnen op de plek waar de Vader woont. En ga maar naar die troon van barmhartigheid, om daar genade en zegen te ontvangen ter gelegene tijd. Heer, en dat is ons gebed op dit moment. We willen zeggen, Heer Jezus, we willen het volkomen van u verwachten. Niet alleen maar in dit moment, op dit uur, maar elke keer als wij met mensen spreken over u, als wij getuigen van u, als wij bezig zijn hier met die opdracht om in heel de wereld, onder alle volkeren, discipelen te maken. Heer, dan weten we, ik kan het niet. Maar u wilde door ons heen doen. En we willen ons diep afhankelijk van u opstellen. Ook nu we de Bijbel gaan openen. En willen we u vragen, Vader, dat u door de Heilige Geest ons het licht wilt geven om te begrijpen wat er staat. En te begrijpen wat dat briefje wat u destijds zo aan Philadelphia gaf, wat dat hier en nu voor ons betekent. Zegen ons op dit moment. En laat uw woord ons niet alleen maar informeren, maar ook werkelijk transformeren. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik nodig u uit om de Bijbel opnieuw te openen. En ik zou u willen vragen om het gedeelte ook maar gewoon open op uw schoot te laten liggen. En we gaan lezen met elkaar Openbaringen hoofdstuk 3, de versen 7 tot en met 13. Openbaringen, hoofdstuk 3, de versen 7 tot en met 13. En schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia. Openbaringen 3, vers 7. Ja. En schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht. En nou vervang ik het woordje maar met het woordje en. Want gij hebt kleine kracht. En gij hebt mijn woord bewaard. En mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagogen des Satans, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd vast wat ge hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. En wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover. We zijn in Hengelo bezig met de avondmaalsdiensten. Een serie van deze 7 gemeentes. Dank u wel voor het pianospel, prachtig. In een serie waarin we de 7 briefjes die Johannes onder leiding van de Heilige Geest mag schrijven en mag doorgeven aan die 7 gemeentes in het huidige Turkije. U weet misschien dat het keizer Domitianus was die het bevel gaf om Johannes uit Efeze weg te plukken en hem op dat kleine rotseilandje Patmos te plaatsen. Wellicht dat Johannes dacht, God weet u nog wel wat u mee bezig bent. Er gaat iets aan uw aandacht voorbij, dit kan niet kloppen. Hoe kunt u mij uit Efeze weghalen om daar op Patmos op een rotseilandje te zijn, maar juist op die plek. Op die plek kon God het belangrijkste werk in zijn dienstknecht doen. Daar in die stilte mocht hij de opgestane Heer zien. En hij gaf de Heer Jezus als de opgestane Heer, die wandelt te midden van de kandelaren, die wandelt te midden van de gemeente, die ook hier vanavond aanwezig is. Geeft hij 7 briefjes. En die mogen gaan naar de gemeentes in Turkije. Nou, soms dan verzuchten we wel eens met elkaar als we niet precies weten hoe we verder moeten. Althans, ik neem aan dat u ook als oudste ook wel eens die verzuchting hebt van, nou, hoe gaan we dit doen? Kwam er maar eens een briefje uit de hemel. Nou, hier zijn 7 gemeentes die een briefje uit de hemel krijgen. Alleen datgene wat de Heer Jezus daarin zegt tegen de gemeente zal niet altijd met evenveel blijdschap zijn ontvangen. Van de 7 gemeentes zijn er 5 waartegen de Heer Jezus moet zeggen, maar ik heb tegen u. En er zijn 2 gemeentes waartegen de Heer Jezus dat niet hoeft te doen. De ene gemeente is Smyrna en de andere gemeente is deze gemeente Philadelphia. En de samenbindende factor van deze 2 gemeentes zijn, is dat het gemeentes zijn die door het lijden heen gaan. En ik durf toch rustig te zeggen dat de gemeentes die door het lijden heen gaan, vaak gemeentes zijn aan wie de Heere God geweldig veel kwijt kan. Ik hoop dat het mij niet kwalijk neemt, maar als ik het heel scherp mag stellen, een gemeente die een zelfgenoegzame houding gaat aannemen, is een gemeente die de eerste liefde kwijtraakt. Die misschien dogmatisch wel goed in elkaar zit, maar waar is die passie voor de Heere Jezus gebleven? En juist gemeentes die dwars door het lijden heen gaan, zijn gemeentes die zeggen, Heer, ik kan het niet zonder u. We kunnen ons verschuilen achter de gemeentes, maar ook voor ons eigen leven. Wat waren de meest waardevolle momenten in uw leven, waarin u zo merkte van, de Heer is bij mij en hij werkt door mij heen. Ik veronderstel dat dat wel eens de momenten kunnen zijn dat u zelf te maken kreeg met lijden. En dat dat juist de momenten waren dat u de heerlijkheid van de Heer Jezus ervoer in uw eigen leven. Hier zijn 2 gemeentes. En vanavond gaan we inzoomen op de gemeente van Philadelphia. En datgene wat ik vanavond eigenlijk aan u kwijt wil, en ik hoop dat ik die spijker er vanavond in kan slaan, is dat als wij het verlangen hebben dat God onze geopende deur geeft, wat moeten we dan doen? En het antwoord is, denk ik, is best wel complex, maar dit is het eerste wat we maar weer eens tegen elkaar moeten zeggen. Op dat nulpunt gaan staan. En dat innerlijke faillissement met elkaar beleven. Wat Paulus in Romeinen 7 zegt, maar ik ellendig mens. En vanaf dat punt kan de Heer ons gaan gebruiken in zijn koninkrijk. En dat is wat er gaande is in deze gemeente. Jezus zelf zegt tegen hen, ik heb jullie een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht. Wat geweldig is dat. Goed, even naar die plek toe. Het ligt in Turkije. Het is een gemeente die echt te maken heeft met vervolging. Onder andere ook van de Joden die zich geweldig verzetten tegen het idee dat je alleen maar door te geloven het koninkrijk van God binnen kunt gaan en gered kunt worden. Voortdurend proberen ze toch ook die besnijdenis erbij te doen en de handhaving van de wet erbij te doen. En lukt dat niet, dan ontbrandt de strijd en dan vinden er allerlei vervolgingen plaats. Het was een plaats die door, en dat mag u weer vergeten, maar dat kan interessant zijn, die door Eumenes gesticht is. Hij had een broer en die heette Attalus. En ze waren redelijk gek op elkaar. Het kan ook dat broers gek zijn op elkaar. In dit geval was dat zo. En Attalus was volkomen loyaal aan zijn broer Eumenes. En daarom dat de stichter van deze stad de naam meegaf van Philadelphia. U weet wat Philadelphia betekent? Ja, broederliefde. Dat is wat het betekent. Ja. Broederliefde. Het was een mooi stadje. Het stond bekend om de druiventeelt. Het was ook een typisch Hellenistisch stadje. Dat wil zeggen dat de Griekse cultuur en de Romeinse cultuur elkaar daar een hand gaven. Je kwam daar heel veel tegen van Rome. En je kwam er ook heel veel tegen van het oude Griekenland. Toen de stad in het jaar 17 na Christus door een aardbeving werd verwoest, toen kreeg het ook keizerlijke bijstand om de stad weer opnieuw op te bouwen. Maar goed, in die stad er was een gemeente, een prachtige gemeente, aan wie de Heer Jezus een geopende deur had gegeven. En de leiders van die stad waren niet in staat om die deur te sluiten. Zelfs de Joden met al hun vervolgingen waren niet in staat om die deur te sluiten. De Heer Jezus kon aan deze gemeente geweldig veel kwijt. Want ge hebt kleine kracht. Wil je deze 7 briefjes begrijpen? Wil je als het ware vat krijgen op wat daar gebeurt, wat Jezus daar zegt? Dan moet u eerst heel goed kijken hoe de Heer Jezus zich openbaart aan die gemeente. Hij openbaart zich 7 keren, die 7 briefjes, elke gemeente 1 keer. En elke keer de wijze waarop de Heer Jezus zich openbaart, geeft iets aan van de kern van het probleem of juist de zegen in die gemeente. Hier openbaart de Heer Jezus zich met deze woorden. Ik lees het u nog een keer voor, vers 7. En schrijf, aan de engel der gemeente te Philadelphia. Dat is overigens iets om ons heel lang over na te denken. Hè? Dat er blijkbaar engelen verbonden zijn met gemeentes. We blijkbaar intens verbonden zijn met die hemelse gewesten. En we midden in de geestelijke strijd staan. Schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige. Die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal sluiten. En hij sluit en niemand opent. Hier wordt Jezus omschreven als degene die de sleutel draagt van het koninkrijk van God. Van het Davidisch koninkrijk. Nou, elke keer als de Bijbel dat woordje sleutel gebruikt, dan gaat het over openen en sluiten. Dat begrijpen we wel, want ik weet niet of het u ooit is overkomen als u uw autosleutel kwijt bent geraakt. U hebt het erin laten zitten en de deur achter u dichtgegooid. Of u bent de huisdeursleutel kwijtgeraakt. Dan is het een geweldig gedoe en een gemorrel om die auto weer open te krijgen en uw huis weer open te krijgen. En soms heb je echt hulp van iemand anders nodig om daarin te slagen. Nou, hier staat dat de Heer Jezus heeft de sleutel van het koninkrijk. Hij opent het koninkrijk. En niemand anders. Maar ook hij sluit dat koninkrijk. En niemand anders. En op de een of andere wijze is de gemeente van Jezus Christus, en dat bent u, verbonden in dat openen en dat sluiten van het koninkrijk. Dat geeft onmiddellijk aan wat voor een geweldig belangrijke positie u hier op deze aarde hebt. U wordt ingeschakeld bij het openen en bij het sluiten van het koninkrijk. Jezus heeft die sleutel. Dat wil zeggen, de sleutel om Gods koninkrijk te openen ligt in de persoon en de werken van Jezus Christus. Hij opent en hij sluit. Het was David die destijds de sleutel van de stad Jeruzalem had. Dat is wel een heel leuke gewoonte in onze dagen die daar min of meer van is afgeleid. Ik weet niet of u het weet, misschien wel, ik wist het nog niet. Maar de burgemeesters hebben vaak een ambtsketting om. En aan die ambtsketting hangt ook nog een sleutel. En dat komt een beetje hier vandaan. De burgemeester is degene die in staat moet zijn om een stad toe te sluiten en een stad te openen. Dat beeld komt toch een beetje uit de Bijbel weg. En hier staat Jezus heeft de sleutel van het koninkrijk van God. Hij opent. En weet u, dat is wat we door heel de Bijbel eigenlijk zien. Al bij de Hof van Eden zien we dat God het is die opent en die sluit. U kent het verhaal wel. Een geweldig mooie tuin, het paradijs, het Hof van Eden. Ik denk dat de Hof van Eden nu in het hemelse Jeruzalem is. Als een geweldig mooi park. Maar goed, hij werd voor Adam en Eva gesloten. Na de zondeval, nadat ze van de boom van kennis en goed en kwaad hadden gegeten, waarvan God had gezegd, doe dat niet, want dan zul je sterven. En ze doen het toch. En dan staat er dat God die Hof van Eden afsloot. En vanaf dat moment is er een diep verlangen in de mens om terug te mogen keren naar die paradijselijke toestand. Heb je nooit het verlangen diep in u gevoeld? God, ik verlang er zo naar dat de gebrokenheid van deze wereld, de gebrokenheid van mijn leven, dat het voorbij mag zijn. En dat de volmaaktheid weer is gekomen, de gebrokenheid weg is. Dat verlangen, dat legt God zelf in u. En dat is een legitiem verlangen. En dat moment gaat komen dat de gebrokenheid weg is, want Jezus zal opnieuw die Hof van Eden openen. Hij zal het koninkrijk van God openen. En hij is begonnen met het openen van het koninkrijk toen hij stierf aan het kruis. En we weten met elkaar, het koninkrijk is nu nog een verborgen koninkrijk. In de hemel is het volkomen duidelijk wie daar regeert, Jezus. Hij zit op de troon, hij regeert. Hier op aarde regeert hij in de levens van zijn kinderen, in u en in mij. En dat maakt ons, en dan hoop ik dat u mij goed begrijpt, tot dragers van dit verborgen koninkrijk. De gemeente is de drager van dit nu nog verborgen koninkrijk. Straks zal het openbaar worden. En Israël zal daarin een sleutelpositie gaan vervullen. Maar ik wil u het toch maar zo zeggen. U bent als kind van God de drager en de getuige van dat verborgen koninkrijk. Waarvan Jezus zei, mijn koninkrijk, en ik zet het er zelf even tussen, is nu nog niet van deze aarde. Wij mogen de dragers zijn van dat koninkrijk. En Jezus sluit. Denkt u maar aan de ark van Noach. Noach had er jarenlang aan gewerkt. En voortdurend gezegd, kom binnen in de ark. En dan komt het moment dat de ark gesloten wordt. Ik denk dat Noach dat zelf niet kon. Ik denk dat het voor hem onmogelijk was om die deur te sluiten achter hem toen de mensen aanklopten aan de ark en zagen van wij moeten toch bij jou zijn, want in die ark is de redding. En dan staat er simpelweg in de Bijbel en God sloot die ark. En als we kijken naar het uiteindelijke sluiten en de toegang tot het eeuwig feest die wordt gesloten, dan zegt de Bijbel dat met deze woorden. In Lucas 13 vers 25, hoeft u niet op te zoeken, ik lees het u voor. Van het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik weet niet van waar gij zijt. Even proberen die gedachten nog wat verder te pakken, dat wij ingeschakeld worden door de Heer Jezus bij dat openen en dat sluiten van het koninkrijk. Het is misschien dat u het gedeelte wel kent, dat de Heer Jezus aan Petrus vraagt, wie zeg jij dat ik ben? En dan mag Petrus zeggen, onder leiding van de Heilige Geest, gij zijt de Zoon van de levende God. En dan vervolgens zegt de Heer Jezus tegen hem, ik zal jou de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat gij op aarde binden zult, dat zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde ontbinden zult, dat zal ontbonden zijn in de hemelen. Dat is een van de moeilijkste teksten van de Bijbel. Maar dit kunnen we in ieder geval zeggen. Blijkbaar worden wij mee ingeschakeld in het openen en dat sluiten van het koninkrijk van God. En dat was heel wat. Want er waren daar Joden in die stad, daar in Philadelphia. Die hadden zoiets van, dat is aan ons gegeven. Wij zijn de dragers van het koninkrijk van God. En die gemeente, dat het naar de heidenen toe gaat, dat kan helemaal niet. Wij zijn de dragers van het koninkrijk van God. En dan staat er juist in deze brief geschreven, er zullen mensen zijn, Joden. En die zullen voor jullie knielen en die zullen erkennen. En ik zeg het maar even zo, het koninkrijk, het verborgen koninkrijk is aan jullie gegeven. En dat betekent voor u, maar ook voor ons in Hengelo, elke plek waar Gods kinderen samenkomen, dat wij een geweldige positie innemen in deze schepping. U mag dat nooit vergeten. U bent geroepen om te getuigen van dat koninkrijk. U bent geroepen om te getuigen van de heerschappij van de Heer Jezus. U bent geroepen om te zeggen, maar hij is aan het kruis gegaan. En hij is voor jouw zonde gestorven. En er vond een eeuwige omwisseling plaats aan het kruis. Jij hoeft niet meer te sterven. Jij mag het eeuwig leven ontvangen. En als wij zwijgen, dan zal God ons dat geweldig kwalijk nemen. Want wij leven na Pinksteren. De Geest is gekomen. En als er staat, gij zult mijn getuige zijn, dan is dat geen opdracht, maar een vaststelling van een feit. Dan zullen wij geschreven brieven zijn, leesbaar. Dan zullen wij geuren, dan zullen wij ruiken naar de Heer Jezus. En we gaan een stapje verder. Jezus opende een deur voor deze gemeente. Vers 8, leest u nog een keertje met mij mee. Vers 8, 8 en 9. Er staat dit. Ik weet uw werken. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten, want gij hebt kleine kracht. En gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagogen des Satans, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Het is iets wat we heel vaak tegen elkaar zeggen. Als de Heer ons geen geopende deuren geeft, dan wil stoppen. Als ik wil getuigen, zal de Heer mij open harten moeten geven. Paulus wist dat. Paulus schrijft op een gegeven moment in een van zijn brieven dat hij zegt, ik blijf tot Pinksteren blijf ik in Korinthe, want God heeft mij een machtige deur geopend. Een grote en machtige deur geopend. En er zijn vele tegenstanders. Later schrijft Paulus in de Colossensebrief en bid voor mij dat God een deur voor ons woord openen om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Maar dat weten we toch ook wel wat dat betekent. Dat gaat toch niet over onze hoofden heen. We weten toch dat als ik probeer om aan de harten van de mensen te trekken, dat het geen zin heeft. Dat het geen zin heeft om mensen te overtuigen. Ik het ook niet kan. Ik hoef ook alleen maar te getuigen. De geest overtuigt. De geest zal de harten van de mensen openen. Dat weten we toch met elkaar. Maar dan moeten we daar ook uit gaan leven. Wat betekent dat nou dat die deur geopend is? Wat doelt de Heer Jezus daarop in deze brief? Ik denk, als ik het goed begrepen heb, dat die toegang wellicht in ieder geval op twee situaties slaat. De eerste is dat door het geloof in Jezus wij de toegang krijgen tot het zichtbare duizendjarig vredesrijk wat straks gaat komen. Als u nu uw knieën hebt gebogen voor de Heer Jezus, dan mag u dat onzichtbare koninkrijk binnengaan en mag u straks het duizendjarig vredesrijk binnengaan. Geweldig. Niemand kan die deuren sluiten. Niemand. Het tweede wat het betekent is dat de Heer Jezus ons mogelijkheden geeft om anderen te bereiken met het evangelie. En hier is een gemeente tegen wie de Heer Jezus zegt, en zo'n deur heb ik jullie gegeven. Zo'n geopende deur heb ik jullie gegeven. Want gij hebt kleine kracht. Ik vind dat altijd die spanning die in Pinksteren zit. Omdat daar staat dat de kracht van omhoog kwam en de mensen met een geweldige vrijmoedigheid gingen getuigen van de Heer Jezus. En de eerste preek van Petrus komen 3000 mensen tot geloof. Ik weet nog, toen ik mijn eerste preek gaf, dat een aantal oude vrouwtjes naar mij toe kwamen om hun medeleven aan mij te betonen en mij vooral te bemoedigen. Hij staat daar en God werkt op een geweldige wijze door deze man heen. En je krijgt bijna de indruk, en als je in onze tijd kerkelijk Nederland inkijkt, dan loop je het gevaar dat je misleid wordt op dat punt. Dat je als christen altijd krachtig bent, altijd blij bent, altijd voorspoed hebt, altijd alles hebt wat je nodig hebt. Ik heb wel eens gedacht, dat is een van de grootste dwalingen van onze tijd. Ik ben er zo van overtuigd dat het werk van de Heilige Geest is in de eerste plaats u en mij laten zien, maar ik kan het niet. Ik heb het niet in mij. Het eerste werk van de Heilige Geest is u overtuigen van zonde. En u op de knieën brengen. U bij het kruis van Jezus brengen. Dat je net als de mensen in Philadelphia iemand bent waarvan de Heer Jezus kan zeggen, want gij hebt kleine kracht. Die mensen omschrijft de Heer Jezus in de bergreden als mensen die arm van geest zijn. En dan zegt de Heer Jezus, en dat mag u nooit vergeten, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk van God. En in de context van deze preek zou je kunnen zeggen, zalig zijn de armen van geest, want de deur naar het koninkrijk staat wagenwijd open voor hen. Dus als die deur open staat, gaat het eerst over uzelf. U ziet, ik moet die deur binnengaan. U ziet, Jezus is de deur. Door hem ga ik het koninkrijk binnen. En dat verandert nooit meer. Dus een van de belangrijkste werken is dat de Heere God u voortdurend terugbrengt naar dat innerlijk nulpunt. U voortdurend terugbrengt naar dat innerlijke faillissement. U voortdurend weer leert wat het betekent om te zeggen, maar ik kan het niet. Herkent u dat in uw leven, lieve mensen? Dat dit vooral het werk van de Heilige Geest is? Niet in de eerste plaats dat we dat we mensen zijn die exploderen om alles wat ze hebben ontvangen, maar mensen die zeggen van ik kan het niet. En elke keer dan opnieuw, dan zal de Heilige Geest ook weer dingen aanwijzen in liefde. Maar je moet dit opruimen, je moet het wegdoen uit jouw leven. Als de Bijbel zegt, en dat zegt de Bijbel, u bent een tempel van de Heilige Geest. Dat betekent dat u zich moet reinigen van alles wat daar geen plek in mag hebben. Maar u bent niet eens bereid om de dingen los te laten. Het is de Heilige Geest die het licht aan moet doen, moet zeggen, kijk, dit moet je opruimen. Dit hoort niet in de tempel van de Heilige Geest. Hier is een gemeente aan wie de Heer Jezus een geopende deur geeft. Hij zegt, want gij hebt kleine kracht. En elke keer als u tot zegen wilt zijn in uw omgeving, is dat het startpunt. Ik kan het niet. Ik ellendig mens. Dat wat ik wil doen, waarvan ik weet dat ik het moet doen, dat doe ik niet. En datgene wat ik niet wil doen, dat doe ik wel. En dan krijg je het einde van Romeinen 7. Weet u wat er staat? Het einde van Romeinen hoofdstuk 7 moet u allemaal onderstrepen in uw Bijbel. Weet u wat er staat? Wie kan het zo zeggen? Ik ellendig mens. Wie zal mij redden van het lichaam des doods? Gode zij dank door Jezus Christus. En dan krijg je Romeinen 8, het leven door de geest. Dus geen veroordeling meer. En de wet van de geest des levens maakt ons vrij van de wet van de zonde. Maar lieve mensen, daar begint het. Eigenlijk zou ik nu moeten stoppen, maar dat lukt nog niet helemaal. Maar dit moet u echt pakken voor uw leven. Dat innerlijke faillissement. Weet je, wij lijken soms wel. Corrie ten Boom vertelde dat ooit eens. Ze zei, het was niet echt, maar bij wijze van spreken. Corrie ten Boom zei, ik zag een specht aan een boom gekleefd en was met zijn snavel bezig om een gat te hakken in die boom. En op het moment dat de snavel van die specht de boombarst raakt, slaat de bliksem in van boven en knakt de boom precies op dat punt middendoor. Waarop de specht met grote verbazing zegt, ik wist niet dat ik zoveel kracht in mijn snavel had zitten. We moeten eerst maar eens leren om ons heel diep te realiseren, ik kan het echt niet. Ik sta leeg voor Gods aangezicht. Ik kan het echt niet. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar als we dat ervaren, dan kan de Heer een geopende deur geven die niemand kan sluiten. En eigenlijk is dat voortdurend de boodschap van de Bijbel. Kijkt u maar naar al die verhalen in de Bijbel. Het was David die Goliath versloeg, simpelweg met een stukje touw en een steentje. Had niet eens een wapenrusting aan. Het was Mozes die letterlijk werd afgebroken van een boom van een kerel toen hij 40 jaar oud was. Tot niet meer dan een brandend braamstruikje dat brandende werd gehouden door iemand anders. En denkt u maar aan Gideon. Een van de meest merkwaardige overwinningen in de Bijbel. Gideon die begon met een leger van 32.000 mensen. En God zegt, als jullie met dat leger onderweg gaan, is de kans groot dat je zegt van kijk eens hoe sterk wij waren. En je moet eerst maar eens leren, ik ben zwak. En uiteindelijk houdt hij maar 300 mannen over. En door die 300 mannen geeft God de overwinning. Zo werkt God blijkbaar. Het kindje in de kribbe en die man aan het kruis is het centrum van de hele geschiedenis. Zo werkt God blijkbaar. Maar zo werkt hij ook in u. En daarom dat Paulus zegt, als hij God tot 3 keer toe heeft gebeden om iets weg te halen uit zijn leven, en hij noemt dat een doorn in zijn vlees, dan zegt hij uiteindelijk, antwoord van de Heere God, mijn genade is u genoeg. En daarom zal ik des te meer roemen in zwakheden. Dat is Pinksteren. Het gaan roemen in zwakheden, zodat Jezus groot kan worden in ons leven. Ik wil het graag daarbij laten. Amen. We gaan met elkaar een tweetal liederen zingen. En ik kijk heel even naar de muzikanten. Is het mogelijk om die aansluitend op elkaar te zingen? Of moet u dan heel snel bladeren? Lukt dat? Dat gaat wel, ja? Dan gaan we met elkaar 2 liederen zingen. Het eerste is Breng dank aan de eeuwige. En het tweede lied is Heer, ik kom tot u. En daarna willen we met elkaar een moment van gebed en van aanbidding nemen. Opwekking 331. Breng dank aan de eeuwige. Zij die de Heere verwachten, putten nieuwe kracht en zij varen op met vleugelen als arenden. Zo we de Heer met elkaar werkelijk verwachten in de maanden, in de jaren die voor ons liggen, zo met elkaar een moment van gebed nemen en ons maar verontmoedigen voor de Heere God en bidden dat we veel van zijn genade en kracht mogen ervaren en die deur ook wagenwijd mag openstaan voor u, maar ook voor de mensen die we zo graag willen bereiken met het reddende evangelie van Jezus Christus. Voel u vrij, u mag in stilte uw gebed uitspreken, maar misschien zijn er een paar die ons ook hardop willen voorgaan in het gebed. Laten we bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het hoofd van de gemeente bent, de Heer van de gemeente, dat u Heer van ons persoonlijke leven bent en dat u ons zo goed kent. Ik wil u vragen, Heer Jezus, dat we elke vorm van optimisme over ons eigen kunnen werkelijk mogen afleggen. En dat we diep vanuit ons hart mogen zeggen, Heer Jezus, ik kan het niet. Ik red het niet. Het lukt me al nauwelijks, Heer Jezus, om die dingen na te laten waarvan ik weet dat u ze niet wilt. Het lukt me nauwelijks, Heer Jezus, om te getuigen naar mijn buren of naar mijn eigen familie of misschien wel naar mijn eigen kinderen. Het lukt me nauwelijks, Heer Jezus, om 's morgens tijd apart te zetten om de Bijbel te lezen. Maar dit weten wij, Heer. U wist dat al lang. En u wilt ons elke keer weer de genade geven om toch in uw kracht verder te gaan. En u geeft dat, elke keer weer opnieuw. En met verwondering mogen we dan ook zien dat u door ons heen werkt. Als mensen die op dat innerlijk nulpunt staan, die weten dat ze failliet zijn van binnen, het niet meer van zichzelf verwachten, maar alleen maar van u. Heer, en dan geeft u veel vrucht. Dan kunt u de vrucht van de wijnstok in ons openbaren. U bent die wijnstok en dat betekent dat als wij vrucht dragen, dat wij ten diepste u openbaren. In een wereld die verloren gaat aan zonde. En willen we bidden, Heer Jezus, dat we maar heel veel van u mogen laten zien aan de mensen in onze omgeving. We willen bidden, Vader, dat we ook als gemeente hier in Enschede, wij in Hengelo, dat we nooit in die valkuil zullen vallen van zelfgenoegzaamheid en dat we weten hoe het moet. Maar we elke keer weer op dat nulpunt gaan staan en aan u eerbiedig vragen, Heer Jezus, help ons. Want als u ons niet bouwt, dan zwoegen wij tevergeefs. Als u niet toevoegt, wij kunnen het niet. Maar dan ook bidden we, Heer Jezus, met grote vrijmoedigheid. Wilt u alstublieft in de tijd die we nog hebben, totdat u de gemeente komt ophalen, geef ons in die tussentijd een geopende deur die niemand kan sluiten. Geef ons vele kansen om mensen te bereiken met het reddende evangelie en schakel ons in bij de oogst van de zielen die vanaf Pinksteren is begonnen. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog een slotlied zingen. Ik wil u allen hartelijk danken voor uw aanwezigheid. En we gaan met elkaar zingen. Ere zij aan God de Vader. Opwekking 320. Ik wil u uitnodigen om te gaan staan. En dan wil ik u graag de zegen meegeven. En dan zingen wij dit lied ter ere van onze hemelse Vader. Gaat u staan. Thank you. is het moment. Ik wil u graag de zegen meegeven. Mogen de genade van onze Heere Jezus Christus en de troost en de vrede van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons allen zijn. In Jezus' naam. Amen.